Welkom bij de podcast van de CGK Groningen en de CGK NGK De Hoeksteen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over Daniël.
Daniël 1. In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Nebukadnessar nam ze mee naar Siniar, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspinas opdracht een aantal Israëlieten en van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspinas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijks hoeveelheid toe van het spijzen en de wijn van zijn tafel. Na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunig gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesar en Hanania Sadrach, en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunig de toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. God zorgde ervoor dat de hoofdeunig Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunig tegen hem, ik ben bang voor mijn heer, de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken en hij vindt dat jullie er slechter uitzien. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. Daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer die de hoofdeunig aan hem en aan Hanania, Misaël en Azaria had toegewezen. Neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het eind van de 10 dagen zagen ze er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groenten. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Toen de door de koning vastgestelde tijd was verstreken, leidde de hoofdeunig alle jonge mannen voor Nebukadnessar. En de koning sprak met hen en niemand kon zich met Daniël, Hanania, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning en over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van het koningschap van Cyrus.
De preek zal gaan over vers 8 en in de HSV staat hij iets letterlijker. En daarom lees ik dat vers even opnieuw. Komt straks ook in de preek terug. Daar gaat het over het hart van Daniël. Maar Daniël nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten en te verontreinigen met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Geliefde gemeente, gemeente van onze Heer Jezus Christus en gasten. Rick en ik beginnen met een preekserie over Daniël, ook hier in Haren en in Groningen. Aflevering 1 nu, Daniël. Mooie, bijzondere geschiedenissen. Het eerste wat ik wil vragen, misschien weet je al wel meer van Daniël af, en nu dat eerste verhaal, die eerste geschiedenis, zou je willen ruilen met Daniël? Ik denk niet, hè? Maar misschien, we komen aan het einde nog even op terug. In ieder geval nu over Daniël. Daniël is een jongen van 16, heel jong dus, 15, 16 jaar. En wat Daniel meemaakte, dat had hij nooit verwacht. En had hij ook nooit gewild, natuurlijk. Eerst daarover, beetje deel 1. Eerst over het hoofdstuk nu, over de feiten in Daniels leven. 600 jaar voor Christus. En dan begin ik met vers 1, ook uit de HSV. In het derde jaar van de regering van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. Dat was het feit, het grote feit in het leven van de jonge Daniel. Daar kwam die grote macht uit het oosten, Babel. Babel die de wereld ging veroveren. En ook het Joodse volk werd onder de voeten gelopen. Eerst was dat het noorden en later was dat Juda en Jeruzalem. En bijna alles werd verwoest en vernietigd. Ook de tempel. Vreselijk hoe dat ging. Lijkt ook nog wel op vandaag. En bijna iedereen werd ook afgeslacht. Zo ging dat. Maar van de elitaire bovenlaag van de bevolking en vooral daarvan jonge jongens, werd gedeporteerd om ze op het Babelpaleis een speciaal trainingsprogramma te geven. En dat deed de koning van Babel, die grootvorst, die wereldheerser, dat deed hij uit strategische redenen. Want hij wilde die jonge Babelse elite tot Babels maken, om ze ermee ook uitermate geschikt te maken als ze volwassen waren en uitgeleerd waren de trojka's van Babel te worden. En zo hun oude volk, daar ging het om, te regeren. Hun vroegere volk als een Babelse provincie. Nou, dat was wel heel goed gedacht. Dan heb je een beetje de elite en die probeer je in te palmen en die laat je dan je provincie, je nieuwe provincie sturen. Nou, Daniel plus vrienden, kan je lezen in vers 3, die behoorden tot deze elite. Dan zou je denken, die Daniel was ergens dus de lucky guy tijdens dit hele verhaal. Want hij ontsnapte aan de dood, inderdaad. Maar verder, zie je hem voor je, door de woestijn, waar ze heen gingen, dat wisten ze niet. Wat ze gingen missen, zeker wel. Hun dierbaren, hun vrienden en hoeveel waren er afgeslacht. Hun tempel was er niet meer. Hoe belangrijk was dat voor ze? Hun heren om die openlijk te kunnen belijden en te kunnen loven en te kunnen zingen zoals wij gedaan hebben, niet meer mogelijk. De Bijbel, de Tora lezen, niet meer mogelijk. Alles daar, ze gingen het missen. Ik denk, ik weet wel zeker, dat moet Daniels gevoel geweest zijn. Toch? Die 1500 kilometer ongeveer richting Babel. En daar wil ik even bij stilstaan. Had ik het vorige week in de Jeruzalemkerk ook over. In de Oud-Oosterse gedachtegang zat je gevoel in je buik. Bij je ingewanden, in je ingewanden. En hoger zat je hart. Zo'n beetje hier, waar het ook zit. En je hart, dat was in de gedachtegang, hoe zal ik dat zeggen, is een beetje ingewikkeld, maar komt er eigenlijk wel op neer, je midden. Je midden van je denken en van je weten en dan ook van heel belangrijke dingen, wie je was en van wie je was. Weet je wel? Je oorsprong en dat soort dingen, je identiteit. Dat zat zo'n beetje in je hart. En waarom ik daarover nu begin? Ik begin erover omdat je in vers 8 leest dat het in dat hart van Daniel anders geweest moet zijn dan in zijn gevoel. Want ik lees het weer een keer, ik heb het gelezen. Maar dan op een gegeven moment dan lees je in die hele geschiedenis, wat gebeurt er allemaal aan verschrikkelijks? Dan staat het er eigenlijk heel krachtig in het Hebreeuws. Maar in Daniels hart was het anders. En dat weten wij ook wel, toch? Hoe zal dat geweest zijn in Daniels hart? Daniel was een gelovige jongen. Je kan zeggen zoals we tegen kinderen zeggen. Dat in je hart Jezus woont. Zo was het bij Daniel ook. Maar in Daniels hart, met zijn ogen, kom op, dat weten we allemaal. Met zijn ogen zag hij heel wat anders. En met zijn gevoel wat daarbij kwam, of bij ons. Wat je dan ziet, dat doet ook wat met je gevoel, toch? Met zijn ogen, met zijn gevoel, leefde hij zoals het was wat we gelezen hebben in vers 1. Met alle gevolgen ervan. In het derde jaar van Judas koning, in het derde jaar van Judas koning Jojakim, belegerde Babel koning Nebukadnezar Jeruzalem. Maar in Daniels hart was het anders. En vorige week in de Jeruzalemkerk preekte ik uit Efeze 1. En in Efeze 1, dan heeft Paulus het op een gegeven moment over het hart van de mensen. Dan gaat hij bidden of de gemeenteleden van Efeze, of hun harten door de Heilige Geest, door de werking van de Heilige Geest, verlicht geopend mochten worden. Met van de Heilige Geest. Nou, dat was gebeurd bij Daniel. Maar in Daniels hart, vers 8, in Daniels hart, ik weet het zeker, scheen het licht van God. De ogen van zijn hart waren geopend door de Heilige Geest. Om daar de Heere en geloof in hem te ontvangen. En zo was er in dat hart van Daniel gelijk ook meer. De exclusieve waarheid. Achter al die dagelijkse levensfeiten van Daniel. Wat je leest in vers 1, maar die exclusieve waarheid lees je in vers 2. In vers 1 lees je dat Nebukadnezar kwam, die grootvorst, en die veroverde die wereld. Maar in vers 2 lees je plotseling: en de Heere gaf Juda koning Jojakim in de handen van Nebukadnezar, Babels koning. Dat is heel belangrijk. Hoe kan het bij u ook zijn dat je gevoel heel anders is dan je hart? Nou, dat klopt. Dat met je gevoel is aangesloten op je ogen. En zo was het bij Daniel ook. Dan zag hij dat wereldtoneel. Daar zag hij dat op dat wereldtoneel Nebukadnezar heer en meester werd. En van alle kanten, de media, iedereen zei het. Nou, pas maar op hoor. Die Nebukadnezar met zijn raketten, met zijn alles en met zijn dit. Dat gaat helemaal fout. Dat is een toestand. En het ging ook helemaal fout. Daniels volk ging er ook ontzettend onder gebukt. Wat anders dan nu. Maar ook toen. En dat wist Daniel in zijn hart. Voelt u het? Het verschil? In Daniels hart wist hij dat achter dat wereldtoneel, in de coulissen, de grote enige regisseur van dat hele wereldtoneel was. En die heel dat wereldtoneel toch regisseerde, Daniels Heere. Al het goede komt uit zijn hand, zo mochten we beginnen. Hij is de gever ervan. En het kwade gaat niet buiten zijn hand om. Hij is er niet te maken van, zeker. Dat is Satan. Maar de Heere controleert, beheerst op een wonderlijke, onbegrijpelijke manier ook het kwaad. Het gaat door zijn hand. En hij kan het direct stoppen. En dat is ook zo mooi wat Paulus dan zegt. En hij laat voor zijn kinderen al het kwaad meewerken ten goede. Nou, daarvan wist Daniel. Hoewel zijn gevoel anders kon zijn, wist Daniel in zijn hart, die machtige Nebukadnezar, met van alles en nog wat, en zijn hele apparaat, was in mijn Gods hand. Minder nog. Waarom ik er ook zo zeker van ben, dan moet je eens een keertje dat hele hoofdstuk nog eens een keertje doorlezen. En ook die andere hoofdstukken over Daniel. Dan zie je die Daniel, dat is niet normaal joh. Dat is compleet abnormaal. Dan zie je die Daniel nu daar gaan en dan daarna in die goddeloze, imposante Babelstad, hoe zal ik het noemen, metropolis, volhouden. Stand houden. Stond gewoon zijn mannetje. En meer dan dat. Hij glorieert zelfs. Met moed en lef hebben we het gelezen. En dan kan je zeggen, en ik zeg het ook, en ik weet dat het misschien ook wel een beetje moeilijk overkomt, maar die Daniel, die maakt van zijn leven met God een avontuur. Met de God die alles regisseert en regeert. En dat kwam vanwege maar Daniel. Maar Daniels hart, vers 8. Vanwege Jezus in zijn hart. U voelt het wel aankomen, we gaan natuurlijk ook eventjes naar ons terug. Wat gebeurt er in jouw leven? Onverwachts. Laat ik het zo eens noemen vanmorgen. Onverwachts. Zomaar. En ook ongewild. En ook ongewinst. Net zo onverwachts als ongewild. Net zo ongewild als onverwachts. Nou, ik kan iets opnoemen, maar voor uzelf weet u het misschien wel beter. Maar de dokter met dat vreselijke bericht. Je grootste klant die een prijs wil waaraan je failliet gaat. Je docent die naar je toe komt lopen en die zegt, stop jij maar met die studie. En waar komt het dan op aan? Nou precies, op je hart. En dan is de vraag van morgen, en check jezelf. Huis daar, die grote regisseur, die Heere met geloof in hem. Woont hij daar? En ik wil je bemoedigen met twee mooie Bijbelteksten en vragen over hem. De eerste is Jesaja 40. Jesaja 40 vers 12. Over hem, hè, onze regisseur. Wie heeft de hemel, staat daar, maar met één span. Dat is de afstand tussen je duim en je pink. Wie heeft de hemel met maar één span opgemeten? Hij. Deuteronomium 33, 27. Wiens armen zijn onder jou? Zijn armen. Om het nog even dichterbij te brengen. Jongens en meisjes ook. Als je een raket zou kunnen afschieten. Oh, wat vervelend. Weer over een raket. Maar oké. Als je een raket zou kunnen afschieten met de lichtsnelheid. Weet je hoe snel dat gaat? Dat is 300 kilometer per seconde gaat hij dan. Nog even een keer. Want 300.000 kilometer per seconde. Nu zeg ik het goed. 300.000 kilometer per seconde. Vat je het? Als je een raket met die snelheid zou afschieten. Van de ene kant naar de andere kant van het heelal. Dan is hij nog steeds 100.000 jaar onderweg. En als die raket dan aankomt aan de andere kant van het heelal, dan houdt het nog niet op. Dan liggen daarachter nog, ik weet het ook niet precies, ik zeg het makkelijk, miljoenen andere planetenstelsel. En bij onze Here past die hele afstand waar ik het nu zo'n beetje over heb, tussen zijn duim en zijn pink. Kinderen van hem, ben je het? Op het wereldtoneel, en we hebben het ook weer gezien, en we zullen het zien en we blijven het zien, gebeurt er van alles. Maar hij is de grote regisseur. En Daniel wist dat. Daniel wist dat in zijn hart. Het leven is niet zoals we het wel kunnen zeggen. Het is wat het is. Nee. Ook al is het loodzwaar. Het is en het blijft een avontuur met de Here. En het loopt niet af. Maar het komt uit. In wiens armen word jij gedragen? Alle planetenstelsels, het hele verhaal, zijn kleiner dan de afstand tussen je pink en je duim voor hem. Dan verder over Daniel, deel 2. Daniel in Babel. Wat een totale andere wereld waar hij terecht kwam dan Israël. Babel is een van de 7 mensenwereldwonderen geweest. Alleen al die mega stadsmuren. Wat een veilig gevoel ze dat gegeven hebben. En dan Babel downtown. Ik weet niet of je er iets van weet, maar dat was toen geweldig. Een wereldstad, meer dan dat. Met Nebukadnezars indrukwekkende paleis. Enorm. Die paleistuinen, die hangende tuinen, dat was het. De Eufraatrivier met zijn chique boulevards. Wat een architectuur, wat een economie, wat een kenniscentrum. Wat een bruisend leven. Daar kwam die jongen naar Israël, een beetje achterlijk Israël, plotseling. Babel, daar was hij. De stad waar alles kan. The place to be. Ook vol afgoden. Nou, je zou toch gelijk denken dat hij die God van Israël vergeten was. Heel die reis die hij meegemaakt had. Want ja, Israëls God was er ook onbekend. Niets in dat hele land daar deed hem nog denken aan de Here. En dan nog dat speciale trainingsprogramma's. Daniel plus vrienden, ze werden bestookt met Babelmedia. De hele dag ging het. We gaan zo, hè? We gaan Babel zo. En dat is de route. We gaan Babel zo. De hele dag ging het. En Israël God die zei van we gaan zo. Het kwam in de Babelmedia niet voor. De Torah, de Bijbel, Moet ik het nog meer duidelijk maken? Wat een shock. Wat een toestand. Werd ze nog Babeltaal aangeleerd? Kregen ze nog nieuwe namen? En namen in het Oude Oosten, die zeiden over wie je was. Nou, Daniel werd bijvoorbeeld Belsazar. Nou, Daniel betekende, Israël God is mijn koning. En Belsazar is koning Babel beschermd. Nou, dat is een verschil. Mensen, wat was dat allemaal? Wat een toestand in het leven van die jongen. Zit hij opeens compleet in de Babel-indoctrinatie. En dan nog, we zijn er niet, die dagelijkse verleidelijk heerlijke gerechten, het beste van het beste op dat paleis. We hebben het gelezen, afgodisch gezegend. Dat aten ze nooit in Juda. Nou mensen, wat is dat nou? Babel, dat was gewoon goddelijk leven. En dan zou je toch ook kunnen begrijpen waarom nog vasthouden aan al die toestanden van vroeger. Vergeten alsjeblieft, hier is het leven, hier heb je je toekomst. Het was voor die vier daar een massieve Babel-transformatie. Van eerst geweest te zijn, dat was de bedoeling van de Here zijn, naar van Babel zijn. Van eerst geweest te zijn godskind naar totaal goddeloos, seculier. Maar dan opnieuw vers 8. Maar Daniel nam nu zich voor in zijn hart zich niet te besmetten en te verontreinigen met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. In zijn verlichte hart maakte hij opnieuw een andere keuze. Niet de Babelkeuze. Hij trok zijn grenzen. Een Babels trainingsprogramma. Een Babelmedia, een Babeltaal, oké om daarvan te weten. Oké om daarmee om te gaan, maar niet verder. Geen afgodische besmetting. En geen verontreiniging ermee. Ik heb er gewoon een plaatje achter me staan, maar toen ik het voor het eerst zag, dacht ik, jongen, wat heb je meegemaakt? En dan sta je daar, in Babel, niks van je God meer. Het is allemaal kapot daar in Israël, die hele kerk en er allemaal weg. The place to be, de hele wereld. Het is goed jongen, het is prachtig, dit is het leven. Wat zoek je nou nog? Maar in Daniels hart, kent u die uitspraak? Wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Nou, dat was Daniel. Daniel was in Babel, maar niet van Babel. Hij was van Israëls God. Hij was zijn kind. En dat maakte Daniel. Hij had gelijk de doodstraf kunnen krijgen, hè, op dat hele gebeuren. Ze waren despoten. Israëls God, vaders geboden, aan Mozes waren de hunne. Zo stonden ze. En daarvoor moest Babel wijken. En zo stonden ze voor die Babel officials. Onze principes zijn zijn principes. En in hun hart zal het waarschijnlijk gelijktijdig gegaan zijn. Of ze hebben het nog gezegd, het staat niet in de Bijbel. Maar in ieder geval, het zijn zijn principes die met pink tot duim alle planetenstelsels opmeet. En wiens liefde Nebukadnezar weet dat eens eventjes nog veel groter is. Zal ik eens wat vertellen? Nou, het is in Daniëls hart gegaan, hè? Zal ik eens wat vertellen van hoe genadig die God is? Wij als Israël hebben altijd geweten. We waren de kerkmensen nummer 1. Van God en van zijn werk en van zijn liefde. Hij heeft meerdere malen tot ons gesproken. En hoe heeft hij voor ons gezorgd? Maar wat deden we? We negeerden hem. We wisten het zelf al beter. En zo is die straf over ons gekomen. Maar toch, ik weet het. Hij blijft genadig. Net zo genadig, zo groot als het hele heelal stelsel is tussen zijn duim en zijn pink. Hij pakt het. En hoe ging het verder met Daniël plus vrienden? De test doorstonden ze glansrijk. Ja, die test. Op water en groente deden ze het 10 keer beter dan de andere geselecteerden. Die het Babeleten wel namen. God beloont wie hem zoeken en trouw blijven. Hebreeën 11 vers 6. En weet je wat Gods grootste beloning aan Daniël was? Weet u het? We zijn er nog niet. Dat was natuurlijk het hele plan. Dat staat in het laatste vers. In vers 21. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Daniël bleef aan het hof tot het eerste jaar van koning Kores. Wat betekent dat? Dat betekent dat Daniël 10 keer wijzer bleef dan alle andere adviseurs op Babels paleis. Dat betekent dat Daniël tot het eerste jaar van koning Kores daar ook adviseur en 10 keer wijzer bleef. En dat betekent dat God, moet je kijken, daar komt hij, hè? Daar ging het allemaal om. Dat God Daniël beloonde met invloed in wereld Babel. 10 keer zoveel. Op alle Babelkoningen. Totdat het Babelrijk viel. Dat staat er, hè? Invloed op Nebukadnezar. Dat was de eerste koning. Invloed op de opvolger. Nabonidas. Op Belsasar, de derde, hoofdstuk 5. En daarna ook op koning Kores. Nou, koning Kores, die kwam uit Iran. Dat was een pers. Die hadden Babel veroverd. Ook toen nog. Nou, dat was het plan. Dat was het plan van God met Daniël vanaf het moment van zijn deportatie. Waar het op aan kan komen, hè? Nou, waar kwam het nou op aan? Heel verhaal, hele preek. Maar waar ging het nou bij Daniël om? Wat was nou het verschil? Zijn ogen? Wat hij las en wat hij meemaakte? Nee. Het hart. Dat was Daniëls maar. Daar kwam zijn maar uit voor. Een heel verhaal, de hele wereld, alles erbij halen. Is Daniëls maar. Jouw maar. Als het gaat, inderdaad, waar we het over gehad hebben. Over het onverwachte, ongewilde in je leven. Als het gaat over, ook nu weer, het onvoorspelbare wereldtoneel. Ik ga niks verder zeggen, maar ik zou u bij wijze van spreken zo binnen 3 seconden heel bang kunnen maken. Toch? Het hangt af inderdaad van wie in je hart woont. Want als ik nu ga beginnen van nou dit en dat zo meteen allemaal. En dan Iran en dit en Biden en dan Poetin en dan zus en dan dat. En dan weet ik wat hoeveel raketten en allemaal. Als ik daarover ga beginnen. Hoe kunt u nou tegen mij zeggen. Maar dominee van Sloten. Met je hart. Voelt u. Als het gaat over iets in uw leven morgen. Zeg, dit is het einde. Dit is zo hopeloos. Wees eerlijk. Hoe kan je dan daar een maar tegen inbrengen? Vertel het me. Met de wijsheid van Babel. Met de literatuur. Met de media. Met alles wat mensen. Nee. Met Jezus in je hart. Als het gaat, ik heb dat niet zo uitgepakt. Als het gaat over de wereld waarin we nu leven. Mag ik het voor u zo noemen? U weet wel dat ik dat zeg. En het is ook zo, denk ik. Toch? Dat wij leven in een, nou hoe zal ik het noemen? Nou ja, zo'n wereld als in Babel. Een van God af indoctrinerende wereld. Ja, heel vaak heel sympathiek hoor. Maar uiteindelijk. Als het daarover gaat. Over die van God af transformerende wereld van ons. Wat begint u? Wat begint de Hoeksteen en Haren? En mooie campagnes. En mooie plannen. Natuurlijk, die horen erbij. Veel doen en organiseren. Natuurlijk, die hoort erbij. Maar waar begint het? Waar begint het? Dat je stand houdt. Dat je volhoudt. Dat je maar kan zeggen. Maar, wereld. Als Jezus in je hart is. Ach, een simpele boodschap. Als dat zo is, dan komt ook het laatste nog om de hoek. Toch? Dat gaat toch zo? Dan ben jij van invloed. En wat voor een invloed? Een betere, een heerlijkere en een nodiger. Kunnen je vrienden, kunnen je buren niet krijgen. Buit het uit. Je mag zijn invloed zijn. Bijvoorbeeld nu, als je aan de koffie gaat met mensen en over dat hele verhaal van Israël. Ik weet het ook niet precies. Maar dat je dan iets zegt. En bijvoorbeeld over wat u meemaakt aan moeite. Dat u dan iets van uw maar zegt. Met uw hart en met je hart gaan jullie volgende week in Groningen ook avondmaal vieren. Toch? Hoe heerlijk, hoe nodig. Met Jezus erin. Amen.
Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast@cgk-gn.nl. Hopelijk tot de volgende aflevering.